René Dossier, de podcast.
Welkom, mijn naam is Bas van Werven. En in deze serie van 8 vidcasts aangeboden door E.ON gaan we eigenlijk alle aspecten van de boeiende wereld van de M&A in kaart brengen. En het aardige is, we noemen deze serie dan ook het M&A Dossier. We kijken naar welke aspecten waarde creëren voor koper en verkoper en als er risico's optreden, hoe die te mitigeren zijn. En dat bekijken we zowel vanuit de kant van de koper als van de verkoper. Uiteraard word ik daarom bijgestaan door experts, want die weten echt wat van het vak. Op zeer divers gebied, van tax, legal dus, maar tot aan restructuring en cybersecurity en alles wat daartussenin zit. En uiteraard gaat het stevig over de vraag, waarom werkt de ene transactie nou wel en lukt de andere deal niet? En waarom is dat? Daar gaan we uiteraard niet voorbij aan het persoonlijke aspect. Want de mensen die werken in die M&A-wereld, waarom doen ze dat? Wat maakt hun vak nou zo bijzonder? En ja, waarom vinden ze het? Want dat vinden ze allemaal het mooiste vak van de hele wereld. En daarnaast bevraag ik mijn gasten stevast aan het eind van elke aflevering. Geef nou eens een gouden tip voor alle kijkers die hier naar kijken. Die willen weten waarom moeten we dit of dat wel en dat weer niet doen. Nou, in de eerste aflevering waar je nu naar kijkt, gaan we breed praten over het M&A-traject. Over het besluitvormingsproces. Hoe loopt dat nou precies? Nou, om daarover te praten heb ik bij hem Roelant Lippens. Die is van Vodafone Ziggo. En aan de andere kant van de tafel Peter Zwijnenburg van E.ON. Die leidt het M&A-team. Heren, welkom.
Dankjewel.
En voordat wij de diepte ingaan, wil ik eerst van jullie allebei weten. Altijd doen we dat in welke aflevering van M&A Dossier ook. Van waarom ben jij in die M&A-wereld terechtgekomen? Hoe is dat gegaan, Roelant?
Ja, dat is eigenlijk bij toeval gegaan, terwijl ik er wel altijd interesse in had. Want ik ben afgestudeerd in bedrijfseconomie en daarbinnen de financiële kant en corporate finance bij professor Boot nog aan de UvA. Dus de corporate finance aspecten, die heb ik altijd wel heel interessant gevonden. Maar ik werkte op dat moment dat ik er echt inrolde bij een dochterbedrijf van KPN, een satellietcommunicatiebedrijf, Station 12 heette dat, van de voormalige Radio Scheveningen zat daarin. En daar wouden we gaan groeien. En daar was ik biscontroller. Maar dan wouden we gaan groeien door acquisities. Want satelliet helpt als je met satellietcommunicatie helpt. Als je niet alleen in Burum, in Noord-Groningen, je
schotels hebt staan.
Maar ook aan de andere kant van de wereld. Dus we gingen fuseren met Telstra in Australië. Mm-hmm. En toen zei de CEO, het was allemaal vrij kleinschalig. Die zei, nou Roelant, volgens mij vind je dat wel interessant. Zou jij ons hier wat meer willen helpen? Eerst echt vanuit de financiële hoek. Toen vanuit de financieringskant. Nou, en toen is van het een eigenlijk het ander gekomen. En bleek ik het ontzettend leuk te vinden.
En wordt het een vrij brede aanpak ook. Want je bent wel met die financiële pet op. Maar inmiddels overzie je al die aspecten zo'n beetje.
Ja, en dat denk ik ook. Dat loopt misschien een beetje vooruit op de vragen die gekomen. Dat is denk ik het geheim van een goede acquisitie. Dat je niet alleen naar de cijfers kijkt.
Hè. Ja, oké. Okay. Ja. Maar persoonlijk, dit is wel een vak waar jij gewoon in blijft voor de komende tijd?
Nou, nee. Het is een beetje. Ik was zeer blij met de uitnodiging. Momenteel zit dat wel gedeeltelijk in mijn werk, maar is niet mijn hoofdmoot. Ik ben momenteel deputy CFO van KPN. Van de foto van Ziggo, sorry. Ja. Toenmalig KPN. Waarbij ik dus veel meer de capital allocation en de hele treasury en die kant doe. Maar ik heb heel veel M&A gedaan in mijn leven. En het blijft er altijd doorheen lopen.
Het blijft knagen.
En het blijft ook een beetje knagen.
Peter, hoe is dat bij jou?
Ja, ook bij mij is het zeg maar de gang van zaken. Mm-hmm. Ik begon als jongste bediende bij destijds ABN AMRO. En in mijn klanten portefeuille zag ik twee hele mooie transacties tegelijkertijd plaatsvinden. Eén was de verkoop van het iconische Krasnapolsky Hotel en Golden Tulips.
Hey.
En de andere was Norit, ook een echt Nederlands bedrijf. En dat ging naar private equity. Dus de een ging strategisch verkocht worden, de ander werd aan een private equity verkocht. Ik was als tassendrager zijdelings betrokken en ik vond het fantastisch. Ik vond het prachtig. De discussie daarna om de financiering op te tuigen, de discussie om de transactie te doen. En dat was voor mij het kwartje. En toen ben ik naar M&A advies overgestapt. Nou ja, en de rest is eigenlijk history.
Ja.
Toen heb ik tientallen transacties gedraaid. Fantastische leerschool. De steilste leercurve die je kan hebben. En elke deal is weer anders. En elke deal leer je weer wat van. Toen heb ik nog, ben ik overgestapt voor een aantal corporate development deals. Dus transacties voor het bedrijf zelf. Een aantal zaken mogen verkopen. Dan kom je te maken met alle disentanglements die erbij komen te krijgen. De ontvlichtingen. En heel recentelijk binnen E.ON. Hebben we in Nederland onze particuliere tak verkocht aan Blackfin Private Equity. En tegelijkertijd hebben we in Amerika een mid-market broker gekocht voor 13 miljard. M&A zit eigenlijk altijd in mijn leven.
Ja. Ja. Mooi is, jullie beide oogjes gaan glimmen. Dat is heel mooi om te zien. Dat als het hier over M&A gaat, dan zie je al die hoofdjes van... Het is een spannende wereld en er gebeurt een hele hoop. We gaan lekker meer over jullie vak praten. Want even... Vodafone Ziggo, zelf ook een merger trouwens. Hè? Laten we dat even helder hebben.
De gesteld van heel veel mergers. Hè?
Van heel veel mergers, absoluut. Dat kun je ons vertellen hoe je dat koppelt aan je businessstrategie? Laat ik het anders paraphraseren. Hoe belangrijk is het voortbestaan van het bedrijf als je kijkt naar de M&A-wereld? Heb je dat echt hard nodig? Want met organische groei alleen kom je er niet.
Nou, ik zou het een zwaktebond vinden als het er... Zeker in een bedrijfstak waar wij zitten, als het je voortbestaan zou bedreigen. Maar ik vind het wel, het is wel iets waar wat het heel veel sterker maakt. En ik denk inderdaad, als je een achteruitkijkspiegels kijkt naar een foto van Ziggo en vooral de Ziggo-kant, de consolidatie van de kabelaars in Nederland, wat natuurlijk uiteindelijk het recept is geweest van onze groot aandeelhouder Jim Malone, de cable cowboy in Amerika, die al die lokale kabeloperators
aan elkaar plakte.
Heeft geplakt. Ik denk dat daar wel, dat moment was dat wel de reden dat de hele bedrijfstak volwassener is geworden. Maar ik denk wel dat het, je hebt altijd een, we gaan waarschijnlijk vandaag heel veel termen over tafel, maar make or buy afweging.
Ja.
Je kan natuurlijk heel veel zelf maken, maar soms, in een aantal gevallen, als je daar gedisciplineerd in bent, is het verstandiger om te kopen.
Ja.
En ik denk dat op die manier het wel heel belangrijk is voor de toekomst van je bedrijf. Ja.
Hoe maak je die afweging? Wat de afweging is tussen make or buy?
Excel. Nee, ik denk dat het...
Dit is zo'n finance verhaal.
Ja, is nog een beetje die controle achtergrond. Ja,
nooit weggegaan.
Precies. Nou, en toch denk ik, want ik ben ook bankier geweest. Ik ben ook adviseur geweest. En dan heb ik wel ook bedrijven geadviseerd om bepaalde dingen te doen. Maar ik denk dat je wel altijd heel dicht bij je model en bij je cijfers moet blijven. Want mensen raken toch wel... soms verliefd op het bedrijf, het verliefd op een huis en dan ga je het overbieden,
ja, ja.
Weet je wel.
Ja.
Ik denk dat het met in de M&A ook wel gebeurt. Dus ik denk wel dat je daar wel op zich wel belangrijk is. Maar het begint natuurlijk veel meer met wat je strategie en je performance en daar analyse op. En wat mis ik dan? Weet je, mis ik bepaalde omzetgroei? Is de markt te verdeeld? Is mijn leverancier te machtig? Is de... mis ik een bepaald product? Nou ja, de verschillende redenen van M&A. En dan op een gedegen manier er naartoe gaan. En ik vind wel dat je als groep bedrijven daar proactiever moet zijn.
Ja.
Dus van tevoren nadenken. En niet wachten tot er een belletje komt. Hey,
wij staan in de etalage.
En by the way, we hebben een competitief proces. En binnen 3 weken moet een bod liggen. Dan sta je wel 3-0 achter.
Ja, precies. Je moet inderdaad productief wel naar die markt kijken. Ja. Nee, ik vroeg me een beetje af, want in jullie markt, hè, want als je echt kijkt naar die telecommarkt waar je groot bent, organische groei, inderdaad, je zegt make or buy, het is natuurlijk best belangrijk om te maken, maar kan dat? De taart in Nederland, als we naar de Nederlandse taart kijken, die is eigenlijk gewoon verdeeld. Je kan niet anders dan door overnames groeien. En ik heb een beetje het idee, winner takes all.
In de hele telecommarkt.
Ja.
Nou.
Kijk.
Ik denk wel. Ja. Ik denk wel. Winner takes it all. De klant wil en moet altijd kunnen kiezen. Daar ben ik echt wel van overtuigd. Ja. Dat zei zelfs toen ik ben ooit begonnen bij KPN. Wim Dik zei, een klant die niet kan kiezen is per definitie ontevreden. Daar geloof ik echt in. Mm-hmm. Ook als consument zijnde zelf. Ik denk wel dat er... Het bedrijfsmodel schaalt gewoon niet als je te klein bent. En ik vind het heel gevaarlijk om over Nederland, of gevaarlijk, een beetje oppassen over de Nederlandse markt, maar je ziet het, mag je mooi jezelf kopiëren op de Nederlandse markt, maar wat in Engeland gebeurt, daar is in de tijden van het gratis geld, hè, dus toen de rente 0 of zelfs negatief was, zijn allemaal opportunistische private equity partijen gestart met overal maar glasvezel aanleggen.
Ja.
Maar een glasvezel, een netwerk, ga je pas geld op verdienen bij de 35-40% bezetting of zo.
Ja, als je goede dekking hebt dan.
Als je, ja. En dat is dus niet zo bij heel veel bedrijven. En nu de rente aan het oplopen is, zie je dus ook dat het is een beetje een ademhappen. Dus, ja. En dus er moet wel... Er is niet een oneindige hoeveelheid aanbod. Ik denk dat dan verdient niemand geld. En zeker niet de starters.
Okay. Kunnen we stellen dat M&A wel een businessstrategie is? In de portefeuille van de board?
Ik weet niet of je het ermee bedoelt. Omgekeerd. M&A is een vorm om je strategie in te vullen, denk ik. Ja. Zeker als een stratege. Ik vind wel... Kijk, als een financiële investeerder is iets anders. Dan is het je bread and butter. Hè?
Ja, natuurlijk.
Maar voor ons... voor een telecom, voor een corporate, om het zo te zeggen...
Ja.
Vind ik wel dat je over het algemeen afweging hebt. En je hebt ook wel eens... Je moet het doen vanwege talent. Of je moet het doen vanwege de techniek. Kunnen een hele rationele beweging zijn. Maar op een bepaalde manier heb je wel ergens in het verleden dan een keer een afslag gemist. Dat je het zelf niet kan. Hè?
Heb je voorbeelden van zoiets?
Nou. En dat vind ik niet... Het is jammer dat ik hem nu koppel aan de afslag gemist. Maar ik heb ooit als adviseur de aandeelhouder van Tele Atlas geadviseerd. En dat was
de kaarten. Precies.
Je had in de tijd eigenlijk maar twee kaarten. Databases, Tele Atlas en Neftec.
Ja.
En TomTom, die was de groot afnemer van die maps, van die
ja.
kaarten.
Ja.
En die zagen op een gegeven moment wel dat ze een beetje... dachten van ja, die kastjes, daar verdienen we niet meer op. Dus die database worden we heel machtig. Dus die hebben op een gegeven moment gezegd... ja, oké, ik heb de techniek niet. Maar dan moet ik wel...
Die hebben
een soort achterwaarts... integratie gedaan. Dat zijn wel dingen... Ja, had je dan kunnen verwijten dat TomTom zelf die database... Nee, dat was ook niet realistisch. Dus, maar het is wel... Op dat moment... hadden ze bijna geen keus meer.
Ja.
En vervolgens kwam Google, die zelf ook nog eens een database ging... ootjes ging laten rondrijden, waardoor er nu een derde partij is. Maar dat even terzijde.
Maar ik denk dat dit is wat je meer en meer ziet. En dat heeft gewoon ook te maken met de ontwikkelingen. Technologische ontwikkelingen gaan zo snel. Daar komt nog overheen. De disrupties van de supply chain die we hebben gezien... door de corona-perikelen en de geopolitieke spanningen. Dat er best veel bewuste... beslissingen genomen moeten worden in de boardroom ten aanzien van make or buy.
Ja.
Ten aanzien van kan ik het greenfield zelf nog creëren of moet ik die techniek gaan kopen omdat dat nu noodzakelijk wordt in mijn toekomstige businessmodel. En daar geef ik natuurlijk volledig in gelijk. Het moet wel zijn omdat ik het in een toekomstige businessmodel nodig heb.
Ja.
Als het is, ik heb zitten slapen en ik heb het niet. En ik heb nu een gat en ik moet het alsnog invullen.
Nou, ja, dan te laat.
Dan wordt het in elk geval heel kostbaar.
Nou, en eigenlijk kan je inderdaad constateren. Je bent gewoon te laat.
Ja,
even oogkleppen gehad. Maar even wat ik ook zei. Hè, wat ik aan Roelof vroeg. Wat is jouw visie? Is dat nou inderdaad een volwaardige businessstrategie? M&A? Of is het een onderdeel van de toolkit die je hebt om te zorgen dat je verder komt als bedrijf?
Vanuit een corporate perspectief zou het altijd een toolkit moeten zijn.
Precies.
Ook daarin het net genoemd. Private equity heeft het als businessmodel. Een corporate moet het in zijn toolkit hebben.
Mm-hmm.
Om gaten, toekomstige gaten in te vullen.
Ja.
Of te kunnen accelereren. Mm. Of een bepaalde markt toe te voegen. En dat strategische element. Dat is denk ik het belangrijk onderscheid met private equity. Het moet in de strategie passen.
Ja.
En dat betekent ook dat je daarna moet integreren. Op een of andere wijze.
Ja, zeker.
En in dat integreren komen weer nieuwe risico's naar voren. Die je als private equity, waar je de company relatief stand-alone laat staan, eigenlijk niet hebt.
Nee, precies.
Dat is denk ik ook dan een belangrijke factor in het slagen of het niet slagen van een transactie.
Ja.
Heb je daar genoeg over nagedacht hoe je het integreert? En wat de schakel wordt in jouw toekomstige strategie.
Ja, precies. Vind ik een hele interessante vraag. Ga ik ook aan Roland vragen. Waarom werkt de ene transactie wel en de andere niet?
Nou, ik denk dat Peter al de spijker op zijn kop slaat. Ik denk dat... weet je, vanuit de invulling van je strategie. De begin met de PowerPoint, analyse. Ja. Dan ga je modellen maken. Maar vervolgens wordt er niet... En dan is de grote dag. En dan wordt er een paar nachten doorgewerkt. Dan heb je de transactie. En dan wordt het champagne. Maar is het eigenlijk niet nagedacht over dag 1 naar de aankoop. En dag 1 overleef je nog wel. Dan ga je op de zeepkist staan. En dan ga je de mensen toespreken en zo. Maar het gaat eigenlijk vooral op hoe hang je het op in je bedrijf.
Ja.
En... Scheepbouw vond altijd, je moet op dag 1 meteen boom integreren. Gewoon door de zure appel heen.
Plop. Ja,
daar zit synergie. Ja. Ik denk dat hij daar wel gelijk in heeft. Want je hebt nog wel eens een keer, zeker als je een nieuwe techniek of iets... Nee, maar dan moeten we vooral weet je,
voorzichtig inkapselen.
Ja, don't rock the boat.
Nee, precies.
En dat is aan de ene kant heel waar, maar aan de andere kant, vervolgens wordt dat of het wordt koninkrijkje, of het drijft volledig af, of het wordt, vreselijk woord, doodgeknuffeld in de grote corporate, want het bedrijf deed één keer per jaar deden ze een beetje de boekhouding en voor de rest,
ja.
En nu moet ze in één keer elke maand boordstukken aanleveren en zo. Dus ik denk dat je daar heel goed over moet nadenken. En daar zit veel verloren waarde in.
Ja,
en,
want dat post-transaction is heel belangrijk. Daar wil ik zo nog even verder op. Vind ik een heel interessant verhaal. Maar even het verhaal over die corporate besluitvorming. Ja. Dat eerste, dat pre-transaction verhaal. Wat je zegt, nou dat gaat vrij snel. Hè? We doen due diligence en je haalt mensen aan tafel. Waar begin je? Want inderdaad, begin met die PowerPoint. Waar begin je? Ga je een lijst maken met wat hebben we nodig? Wie liggen er voor goal? Welke kunnen we erin schoppen? Hoe gaat dat?
Ja, eigenlijk wel zo. Je kijkt één keer in de zoveel tijd naar je strategie. En je kijkt sowieso elke maand naar je cijfers. En als je een beetje on top of je data bent, elke week of elke dag naar je core data. Dus je weet ongeveer waar het gaat, waar de schoen knelt. En vervolgens zit je strategisch te denken. En de vraag is of dat de afdeling strategie is, of de finance, maar vooral de CEO uiteindelijk, die gaat nadenken, waar knelt het? Wat mis ik dan? Waar kan ik versnellen? Om even positief te zeggen. En nou, dan zeg je, ik zit... Of ik mis een bepaald product. De Oracles en SAPs die zeggen, ik mis toch eigenlijk een bepaalde rapportage tooling. Welke rapportage tooling bedrijven zijn er? En dan ga je inderdaad het landschap in kaart brengen. Ja. En zegt, nou, dit is het landschap. Deze zou perfect passen. Deze is een maatje te groot. Die zit eigenlijk in een markt die net niet goed genoeg voor ons is. Met andere woorden, welk bedrijf van welke van deze ben ik de better owner? Zo bij hem. En dat in kaart brengen en volgens kijken wat er te koop is. En intussen, als je een goede relatie hebt met je bankiers, althans, dan relateer ik even aan zoals ik het als bankier voor Ivo probeerde, heb je die dialoog met je bankier van die regelmatig komt. Hey, weet je eigenlijk dat bedrijf X wel eens een keer los kan zitten?
Precies, zou er wat mee kunnen.
Ja, precies. Ja. En dan vervolgens, en dan ga je daar naartoe. En dan het liefst ben je natuurlijk proactief dat jij de bedrijf benadert en dat je één op één gaat onderhandelen.
En niet dat ze jou bellen van de etalage.
Nee, precies.
Dat verhaal dan in die boards, dat initiatief ligt dan bij CEO, CFO. Komt dat ook via andere kanalen binnen? Dat kan ook van je bankier zelf komen, heb ik aan.
Ja, zeker. Zeker.
Of van andere adviseurs, toch?
Ja, die arrogantie had ik als bankier wel, dat ik soms wel ideeën kwam dat ze dachten, dat is interessant. Dat moet je in ieder geval nastreven, vind ik, als adviseur. Soms overschat je jezelf, wat denk je echt, is een briljant idee. En dan is het natuurlijk al drie keer.
Heb ik nooit gehad.
De goede bankiers hebben dat niet.
Nee, maar het
wordt inderdaad van beide kanten. En alle eerlijkheid, kijk, zoals ik het nu net vertel, zo zou het eigenlijk moeten. Je hebt natuurlijk ook wel gewoon dat een CEO ergens een keer koffie heeft gedronken. En al bijna over koffie al een soort bedrijf verbaal gekocht heeft. Wat je trouwens in Nederland, onder Nederlands recht, nog maar erg moet oppassen. Want voor je het weet is bindend. Maar en dat is ook een beetje vervelend. Want dat is natuurlijk een verkeerde kant. Maar dit is wel het officiële proces.
Okay. Wat is de grote hindernis in dat hele besluitvormingsproces? Is dat data verzamelen? Is dat het DNA van het bedrijf goed doorgronden, kijken naar personeel, welke dingen, wat is er echt cruciaal?
Ja, ik... de cijfers goed doorgronden en eigenlijk vooral die Excel die ik net vertelde, een beetje gekscherend, dat is uiteindelijk maar een model van de toekomst. En volgens, als je die dataroom ingaat, om die cijfers daar echt goed in te vinden. En wat zit daar dan in?
Ja, ja.
Ik vind bijvoorbeeld zelf dat de mensen altijd volledig... Nu ben ik weer die finance nerd, sorry. De balans volledig onderschatten. Wat je daarin meekrijgt en hoe dat dan zit. En hoe de cashposities echt zitten en zo. Dus dat stuk. Maar veel essentiëler is hoe is het bedrijf echt georganiseerd.
Ja.
Ik kan ook wel... Dat is van zo lang geleden, kan ik wel vertellen. Ik heb... Bij datzelfde was het mijn tweede acquisitie bij het satellietbedrijf. Kochten we op een gegeven moment een dat zat heel groot in scheepvaart. Zat die communicatie voor scheepvaart. En op een gegeven moment was er een Noors. Was trouwens een dochter van Visma. Visma Marine heet
dat. Okay, ja.
En die deed ERP software voor scheepvaart. En dat is heel mooi. De schepen die met de, nou, dat klonk heel goed. En als je dat dan kunnen koppelde met onze connectie. Weet je, dan had je een soort geïntegreerd iets. Prachtig bedrijf over de hele wereld. Niet genoeg goed naar genoeg aan gekeken. Want dat bleek dus inderdaad wel een heel mooi bedrijf. In 23 landen met, ik weet die omzet niet meer, maar significante omzet. Maar toen de deur echt open ging, bleek het de hele administratie gewoon één Excel te zijn van de CFO die een keer een nacht doortrok. En die 23 landen, dat waren eigenlijk allemaal koninkrijkjes van 2-3 lokale mensen die zich vooral niet de les lieten lezen.
Nee, precies.
Dus ja, dan wordt het wel, uiteindelijk is het recht getrokken, maar dat was wel even even hard werken om dat recht te trekken.
Maar dat is een lijk wat je in de kast vindt, gelukkig voordat de begrafenis er is. Ja, ja, dat is wel prettig, hè? Ja. Altijd. Maar is dat inderdaad jouw perceptie ook, Peter? Dat je...
Ja, we hebben het nu over acquisities. En je hebt natuurlijk hetzelfde besluitvorming eigenlijk bij divestments. Hè? Ja. En daar heb je ook diezelfde leerschool eigenlijk. Weet wat je verkoopt voordat je besluit te verkopen. Hm. En dat klinkt heel logisch. En natuurlijk, het is jouw tent, dus je weet wat het
hoe
is.
Die in elkaar zit,
dat
precies.
Denk je. Ja. Maar dat is niet altijd het geval. Omdat er natuurlijk altijd allerlei toerekeningen zitten voor je corporate kosten. Hoe beïnvloedt dat de winstgevendheid van het bedrijf? Ja. Wat zegt dat over het toekomstperspectief? Vaak als het een onderdeel van een corporate is die niet zo geliefd is, omdat het eigenlijk al een tijdje sluimert als non-core, zitten niet de beste mensen er meer op. En dat is een soort zelfversterkend effect. Een grappig voorbeeld dat ik wat ik heb gehad daar is dat ik adviseerde op een verkoop, een carve-out. En het management wilde heel graag dat stuk zelf kopen. Uh-huh. Nou, dat is natuurlijk mooi. Discussie heb je dan met de klant. Van oké, gaan we private equity uitnodigen of niet? Of moeten we het strategisch verkopen?
Ja, precies. Ja.
En hoe serieus nemen we de private equity als koper? En hoeveel kans geven we dat? Ja, toen hebben we gezegd, nou ja, we gunnen het in een buyout. Dus we doen het. En private equity wordt invited. Ik dacht, dat is top kans voor management ook.
Ja.
En toen hadden we de managementpresentaties en de discussies aan tafel met management en de private equity partijen. En nou, ze bakten er echt helemaal niks van. En ik snapte dat niet. Nee. Ik snapte dat echt niet, oprecht niet. En de deal is gedaan, het is verkocht aan private equity. Ja. Management werd naar huis gestuurd, nieuw management erin gezet. Hartstikke goed. En ik kwam daarna met management en ik zeg, jullie wilden dat hebben. Ja. Wat ging er mis in dat proces? En toen zeiden zij letterlijk, ja, maar wij wilden niet verkocht worden aan private equity. We wilden het zelf kopen. Nou, je had het hier over 50 tot 100 miljoen transactie. Ja. Ik ken weinig managers die dat in een binnenzak hebben zitten.
Ja.
Dus wat voor mij volledig logisch was, dat een management buyout gelijk stond aan private equity, was voor dit management iets wat ze niet hadden aan elkaar gekoppeld.
Nee.
Zij dachten, de transactie mislukt en daarna kopen wij het. En dat is heel bazaal. Maar het laat ook zien dat je in je communicatie heel snel ook jump to conclusions.
Ja.
Terwijl eigenlijk zijn het soms hele kleine stapjes die je moet nemen om het op sleeptouw te nemen. Mm. Om zo'n transactie goed en succesvol te maken.
Ja, absoluut. En wel jammer, want uiteindelijk...
doodzonde natuurlijk. Ja. Gemiste kans voor zowel
voor
denk
het bedrijf,
ik, de verkoper hè, qua prijslevel. Ja. Ja. Als voor management die een andere carrière hadden gehad.
Ja.
En ik denk ook voor private equity, want het is altijd makkelijker om iets te kopen waar een bestaand management op zit, omdat je weer nieuw management erin moet zetten.
Nou, even een heel ander ding, want we praten nu over het corporate. Werd eens last van PE-partijen die zich mengen halverwege het proces?
Ja, zeker, zeker. Er zit zoveel geld momenteel in die dry powder, in al die fondsen. En ik geloof heel erg in private equity, ik geloof heel erg in het model. En, ik word gecorrigeerd tegenwoordig, niet meer maar moet zeggen. En, zijn het er wel heel erg veel tegenwoordig. Dus of dat altijd... Vroeger kon je ervan uitgaan als private equity, die kwam erin voor de bodemvissers. Hè? Die mm-hmm. Als niemand meer wouden, gingen zij het voor heel weinig kopen, restructuren en weer flippen. En tegenwoordig zitten ze gewoon prijs te praten, te betalen die een strategie kan kopen. En eigenlijk is dat heel raar. Dus die loopt zeker. Ja,
hoe
ja.
hou je die buiten de deur? Overbieden? Als je een kopende partij bent?
Nee, want Kijk, dat is daar ben ik toch ook wel. Denk ik, als je wat voor advies kan je nog geven. Ik denk dat je die ene keer dat het echt dat ene pareltje is, wat je het moet kopen op dat moment, als je dat is echt maar heel weinig. Dus, ja. Dus en zeker private equity, weet je, die gaat hem. Dat komt toch wel weer een keer beschikbaar. En dan moet je denk ik wel gewoon van je eigen kracht uit gaan. En niet te veel. Dat zijn ook niet allemaal succesverhalen. Kijk naar Axel.
Precies. Ook daar gaat het fout.
En vergeet niet private equity. Die verdienen natuurlijk uiteindelijk echt het echte geld met het rendement verkopen.
Met de verkoop.
Precies. Maar het geïnvesteerd vermogen.
Ja, mag er af en toe zijn.
Een carry op.
Ja. Maar dat zegt, geld kost niks. Hè?
Ja.
Geld kost niks. Ja. Ja. Dat is waar eenmaal.
Ja, okay. Even, dat vind ik interessant. Want Peter, wat jouw rol als... Je werkt voor een broker, / verzekeraar, E.ON, heel groot. In het M&A-team wat jij leidt. Een M&A-team en een financiële dienstverlener.
Ja.
Hoe moet dat zien? Wat is dat bijzonder? Doen andere brokers dat ook?
Nee, dat is wel bijzonder. Ja. Dat vraagt ook vaak wel wat uitleg. Er zijn een aantal aspecten van een transactie waar het logisch is. En dan praat je aan de randen. Hè? Dus en daar gaan we het ook nog wel over hebben. Maar elke verkoper die moet garanties afgeven aan de koper.
Ja.
Maar het is natuurlijk heel vervelend als je een claim daarop krijgt. Dus daar is een verzekeringsproduct voor gekozen. Dat heet WNI.
Ja.
En dan eigenlijk verzeker je de garanties. Dat is waar deze business is begonnen.
Ja.
Binnen E.ON hebben we een hele andere visie gecreëerd. We hebben gezegd, we pakken meer een holistische blik op M&A. De markt wordt steeds meer volwassen. De processen worden steeds meer volwassen. Er wordt steeds beter onderzoek gedaan. De risico's komen ook vaker op tafel te liggen. En wat is er nou mooier? Dat wij vanuit de expertise als broker die risico's zouden kunnen gaan beprijzen. Dan heb je niet meer het over je tummy feeling of een deal doorgaat of niet en welke price chip je moet nemen. Maar dan ga je eigenlijk een objectieve prijs plaatsen op het risico wat op tafel zit. En daarmee kan je het risico of van tafel halen door te transfereren naar een verzekeraar. Of je kan het beter beprijzen in je onderhandelingen.
Ja,
en dat is waar wij op ingericht zijn. Ja. En dat betekent dat we op een aantal vlakken brokerwerk doen. Mm-hmm. Dus verzekeringen bijzoeken. En op een aantal aspecten advieswerk doen. Om die risico's daadwerkelijk handjes en voetjes te geven.
Ja. Interessant, want je beweegt inderdaad veel breder dan alleen het oude klassieke WNI-verhaal wat je als broker deed. Hè?
Zeker, zeker. Ja. En ik heb het vermoeden dat wij daar relatief uniek in zijn om het zo ver door te voeren.
Want zie je die rol ook inderdaad?
Ja, zeker. Ik heb er nooit zelf mee gewerkt in alle eerlijkheid. Ik weet wel dat hoeveel jaren van mijn leven ik wel niet aan het besteed heb aan het uitonderhandelen om die risico's af te dekken. Dat heet dan in juridische termen de reps en royalties van contracten uit te onderhandelen, waar uiteindelijk weinig mee gebeurt. Dus als je daar een prijs, gewoon een
maar verzekering aan. Daar heb je de warranties en indemnity verzekeringen voor.
Ja, precies. Dus dat zijn dan dingen. Ja.
Dat haalt twee nachten onderhandelen weg uit het proces. Hè. Dat is toch wel fijn.
Ja, dat scheelt wel,
Ja, precies. Wel de show ook.
Ja.
Dat is het rare, dat hele M&A. Want het is inderdaad, aan de ene kant geloof ik echt wel heilig in het dat het echt value creation kan zijn en goed voor je invulling van je strategie en dat het echt verstandig is. Ik denk dat de oogjes die gaan twinkelen ook een beetje zit op het project in een pressure cooker met z'n allen doorzetten. Inderdaad, met die nacht uitonderhandelen op het advocatenkantoor. Dus daar is, ja.
Ik heb in mijn leven nog nooit een transactie in dagtijd getekend.
Het is altijd nachtwerk.
Ja, altijd.
Ja, en dat is op zich wel interessant. Inderdaad, er moet zo'n gevoel bij zijn. Je had ook net over gut feeling. Er zit ook een stuk onderbuikgevoel in.
Ja.
Maar ik kan me toch ook voorstellen, als je koper of verkoper bent, dat je... Het is mooi om een goede gut feeling te hebben, maar daarmee kan je ook ongelooflijk de bietenbrug op gaan.
Oh ja, zeker. Ja.
En dan is het wel lekker als je goed advieswerk om je heen verzamelt.
Ja.
Wat een beetje het risico kan mitigeren.
Oh ja, zeker. Zeker.
Zou je alle risico's kunnen verzekeren of weg kunnen tennissen? Dat maakt het hele proces niet leuker. Dat begrijp ik.
Ja. Nou, ik denk prijs. De echte downsides in je prijs wel. Maar natuurlijk de upsides in je case. Hè? Dus dat je zegt... ik verwacht echt dat ik van dit bedrijf van 100, op zichzelf al van 100, 110, 120 en gecombineerd met ons wel van 150 naar 200, dat je de versneller erin kan. Ja, dat is natuurlijk gewoon je business inschatting. Ja. Ik denk tussen, dat kunnen we niet verzekeren, toch?
Nee, als we de toekomst zouden kunnen verzekeren, dan zou ik in de hemel wonen. Nee,
daar kan je toch steeds echt wel mis in gaan. En juist daar zit denk ik je. Maar het is wel waar, het is helemaal waar wat je zegt. Want ik zit nu, het zit hem ook juist soms in dat verliefd zijn op bedrijf en dan de risico's. Ah, dat is wel los. Die IT zou wel goed zijn. Ja. Ach, die claim. Ja, weet je, hoe groot kan die claim nou zijn? Ja. Weet je wel? En die belastingen heb ik niet gezien, maar het
zal wel goed zijn.
Zal wel goed, als ik het wel in de krant gelezen. Ja, weet je, dat is gewoon slecht koopmanschap.
Ik heb zo jarenlang auto's gekocht, hoe dat dus. Ja. Nog nooit een euro aan verdiend, maar niet te zijn. Even nog een situatie uit eigen keuken als mag. Ooit achteraf inderdaad, we hadden het al heel even over gehad, maar in retrospect gedacht, dit had echt inderdaad, ik heb daar te verliefd gekeken naar dit bedrijf. We hebben achteraf de tax of de legal side niet goed bekeken of net de due diligence niet ver genoeg gegaan. Net te vroeg 's nachts gezegd op het advocatenkantoor, jongens, de koffie is op, we gaan naar huis.
Ja. Nou, ik heb heel veel fouten gemaakt, maar die fout denk ik niet. Nee, maar ik denk wel, ik ben daar wel genoeg, noem het even gierig, of het kost savvy genoeg voor om dat niet te doen. Ik heb wel met business, met CEO's gewerkt die dat gedaan hebben.
Ja,
en dan zit je wel letterlijk kopje koffie gedronken met de partij. En het was wel de richting hoor, waar het gezocht werd. Maar toch, en dan was eigenlijk tot prijs afgesproken. En moesten wij, vervolgens die onderhandeling, moesten we alle zeilen bijzetten om er nog een beetje een
richting te brengen.
Ik heb één keer bij de hand gehad ook.
Ja?
Dat er een prijs betaald moest worden die eigenlijk niet rechtvaardig was. En ja, dan moet je dat als adviseur toch onderbouwen. En dat heb ik in dat geval heb ik er expliciet bijgezet, dit is gebaseerd op company assumptions. Want het is een toekomstbeeld.
Ja.
En we wisten allemaal dat dat echt een te hoge prijs was die er betaald moest worden. Mm. Het voordeel is, je hebt de deal gedaan. Het nadeel is, je moet het daarna ook gaan waarmaken.
Ja.
En dat is hard. Aan de verkoopkant weer trouwens ook situatie, en dat is denk ik ook wel een belangrijke les, is eigenlijk een beetje het tegenovergestelde van het verhaal wat ik net vertelde. Hier was manager heel sterk. Die wist precies wat hij wilde. Die kon dus ook precies aangeven waar de zwakheden zaten. Het zat al te dicht in bed met de koper. Dat we op een gegeven moment gezegd hebben, oké, hier trekken we gewoon een harde streep.
Ja.
Daar moet, als ze de deal willen doen, moeten ze de deal doen op die voorwaarden en geen centimeter anders.
Nee.
Als we een centimeter weggeven, dan weten we dat we er eigenlijk 4 gaan weggeven.
Ja.
Dat laatste gebeurde dus. We zaten aan de onderhandelingstafel, we hadden een harde afspraak gemaakt. Dit is de streep, hier gebeurt het.
En ik werd
de
nog even
de CEO zat aan tafel en de CEO zegt van, ah ja, nee, maar dat begrijp ik eigenlijk wel dat je dat ook wil hebben.
Ja, en dan heb je me uitgenodigd. Ja.
En toen ging er dus nog een paar miljoen af.
Ja.
Maar die deal is ook gedaan.
Ja.
Hartstikke goed. Ik denk dat met name de koper en manager zelf heel gelukkig van geworden zijn. Sterk nog, dat weet ik.
Ja, dat weet je. Ja. Even nog één ding in zijn algemeenheid, Peter. Want welke risico's? Zijn er andere risico's als je praat over een corporate deal dan een PE-deal? Echt of vanuit het risico gekeken?
Ja, en ik denk dat dat risico met name zit aan de post-deal kant. Waar een private equity partij over het algemeen de partij koopt om het als standalone te laten fungeren, dan wel als platform te gebruiken om add-ons te gaan doen. Koopt een stratege het altijd voor strategische redenen, want anders zou dit niet moeten staan. En dat betekent dat je altijd een mate van integratie krijgt.
Ja.
Dat betekent op 3 vlakken het volgens mij de belangrijkste aandachtspunten waar ook je het onderzoek op kan doen en waar je ook op de risico's wel kan beïnvloeden. Dat is 1 aan de mensenkant. Past de cultuur. Maar ook hoe ga je om met beloningsbeleid? En als daar verschillen in zitten, hoe harmoniseer je die? Want niks zo vervelend is als de buurman 10.000 meer krijgt dan de oorspronkelijke bewoner. En dan krijg je toch vragen. Kan je 2 maanden onder het tapijt gooien, maar de 3e maand komt er naar boven. Het tweede aspect, denk ik, dat wat een belangrijke is, gaat over IT en IT-integratie. De cyberrisico's, heb je die in kaart? Haal je het paard van Troje binnen, ja of nee? Ik denk dat dat een heel belangrijke afweging is in deze tijd. 10 jaar geleden was dat niet zo belangrijk. Is tegenwoordig wel, denk ik extreem belangrijk. En het derde punt is, wat ga je uiteindelijk met de juridische structuur doen? Dat klinkt heel erg saai en heel erg administratief. Maar dat kan heel veel consequenties hebben. Bijvoorbeeld over het beschikbaar houden van verrekenbare verliezen. Het transfer tax risico's, je IP verhuizen van het ene land naar het andere land. Wat heeft dat voor consequenties? Ja. Dat zijn allemaal aspecten die je wel mee moet nemen als strateeg. En niet zozeer als private equity partij. Vanuit mijn optiek.
Duidelijk. Jouw optiek, is die anders in deze?
Nee, ik denk dat ik heel veel herken. Ja. Ik denk... misschien het waar we het eerder over hadden, het proactief zijn. Want ik denk op het moment dat je het moet doen... terecht vanuit je spreadsheet of vanuit het buikgevoel, dan doe je altijd een slechte deal.
Ja, beter laat. Ja. Ja, dat is een duidelijke. Het mooiste is dat alle aspecten die jij net eventjes noemde, Peter, komen allemaal in deze serie gewoon weer aan bod. Dat is het hele mooie in het M&A-dossier. Gaan we het hebben over taxation, over cybersecurity. Ik zei het al even, eigenlijk al die aspecten komen later in deze hele serie aan bod. We gaan sluiten en ik wil aan het eind van elke aflevering weten, een gouden tip, Roeland. Heb jij die voor onze kijkers? Je hebt er, ik denk wel 30 gegeven.
Ja,
de meest gouden.
De allermooiste.
Ja, wees gedisciplineerd. Weet je, zoals Warren Buffett zegt met investering. Het is geen honkbal waar je net bij de derde bal echt een keer moet slaan. Want anders ben je uit. Er komen genoeg mogelijkheden. Dus wees daar echt gedisciplineerd op. En geen FOMO. Fear of missing out. Te veel, denk ik. Goed naar je financiering. Ja, dat is ook een beetje mijn achtergrond. Goed naar de financiering kijken. Van hoe ga je het dan financieren? Is het nou... dat dwingt je ook na te denken over of het een verstandige acquisitie is.
Ja, absoluut. Ja. Uiteindelijk is dat toch... Het gaat erom wat je in the end of the day betaalt. En wat je rendement zal zijn in de toekomst. Hè? Ja. Ik begrijp dat finance verhaal wel een beetje.
Ja, precies. De mensen op mijn werk beginnen te lachen. Maar return on capital employed. Uiteindelijk...
Nee joh, hij heeft het weer niet over. Ja, Peter, jouw gouden tip.
Oh, de gouden tip. Ja. Ik kan me daar heel erg in vinden wat er net gezegd is. En om bij dezelfde referentiepersoon te blijven. Volgens mij zegt hij ook altijd, koop alleen wat je begrijpt. Ja. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is.
Zeker voor corporates die in een innovatie kanten. Ja, dat zijn er goeie. Ja.
Koop wat je begrijpt. Helaas begrijpt niet iedere CEO, iedere board wat hij koopt. Weten we. En er is alweer een hoop aan te adviseren.
En het mooie is, dan komt er weer een verkoop.
Dat wou ik zeggen. Er is altijd wat te doen. Dankjewel, Roeland Lippens van de VodafoneZiggo en Peter Zwijnenburg van E.ON. Voor jullie aanwezigheid en het delen van je kennis. En ja, dit was de eerste aflevering pas van deze serie M&A Dossier. Dus kijken naar al die 7 andere afleveringen. En als je dat doet, dan zien we elkaar daar. Tot ziens. Ik ben Bas van Werven.
M&A Dossier, de podcast.